Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren en kinderen, gasten en luisteraars via kerkradio of internet. Hartelijk welkom in deze dienst waarin hoopt voor te gaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing is vanmiddag uit het Johannesevangelie, het 19e hoofdstuk, vers 1 tot en met 15. Dan willen we u nog op attent maken dat het bezinningsuurtje aankomende woensdag 25 maart gehouden zal worden. Het begint om 8 uur. We gaan nu, de collectus nog. De eerste collectus voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas. En dan met name evangelisatie. Bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. En we gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen. Psalm 113, vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, het 10e vers en het 17e vers willen we met elkaar gaan zingen. Het zijn de versen die ook een aantal kinderen op school moeten leren voor morgen. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En het 17e vers, hoe groot en hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom. juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. En zing de eer van zijn naam met dankbare psalmen en verhef zijn roem met lofgeschal. Dat is psalm 66, het eerste vers. En dat willen we met elkaar zingen als we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En we spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding straks van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag lezen we een gedeelte uit Johannes 19 en dat is uit het Leidensevangelie. Ik wilde vanmiddag de catechismus overslaan omdat we toe zijn gekomen aan zondag 17. En zondag 17 dat gaat over de opstanding en de vruchten van de opstanding. En het lijkt me dat dat nou iets is wat we misschien beter over 14 dagen met elkaar kunnen overdenken. Dus ook vanmiddag een gedeelte uit het Leidensevangelie en dan uit Johannes 19. We lezen de eerste 15 verzen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om. En zeiden, gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem naar u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie de mens. Toen de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden ze: kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: we hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem: spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven waren gegeven. En daarom heeft hij die mij aan u heeft overgeleverd een grotere zonde dan u. Van toen aan probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, die verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden had gehoord, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos wordt genoemd, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden: zie, uw koning. Maar ze schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. En toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. Ze namen Jezus mee en leidden hem weg. Tot zover. Voordat we het woord gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen, de leiding van zijn geest. We willen de Heere ervoor danken dat onze zuster Marga de Wit, dat ze ook in de komende tijd weer een nieuwe missie mag vervullen. Ze gaat op reis. Ze gaat met een anti-piraterij missie. Ze gaat naar Somalië en dat in het kader wel van haar werkzaamheden. Ze is verpleegkundige. Ze wordt uitgeleend aan Defensie. En zo zal ze dus 6 tot 8 weken in Somalië en ook ergens anders nog verblijven. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze missie. Zo komen wij vanmiddag eerst tot u, Heere, om u te bidden om uw zegen. Want dan zijn we zo diep van afhankelijk. We zijn vanmiddag hier weer bij elkaar als gemeente. We zitten thuis weer mee te luisteren. Maar we zijn zo diep afhankelijk van uw zegen. En dat geldt niet alleen van ons als gemeente die dat woord ontvangen, maar dat geldt niet minder van hem die geroepen wordt om ook vanmiddag de gemeente weer te onderwijzen. En daarom komen we eerst tot u samen. We buigen ons voor u neer, eerbiedig en ootmoedig, omdat we die beseffen, Heere, dat we maar kleine mensen zijn. We buigen ons voor u neer, omdat we die beseffen dat we van uw zegen zo diep afhankelijk zijn. En de leiding van uw Heilige Geest, die kunnen we niet missen. Heere, vanmiddag zal weer een gedeelte uit het Lijdensevangelie centraal staan. En wees uw woord altijd diep en de boodschap altijd zo veelomvattend. Maar juist wanneer het gaat om dat diepe lijden van uw Heer Jezus Christus, dan gaat het wel zo bijzonder diep. En dan moeten wij zo vaak zeggen, wij zien het, maar wij doorgronden dat allemaal niet. Maar wilt u geven dat we toch vanmiddag, door de leiding van uw Heilige Geest, er meer zicht op mogen krijgen wat dat lijden ingehouden heeft. En dat ertoe mag leiden, Heere, dat we ons toevertrouwen aan Hem. En dat we ons steeds meer mogen toevertrouwen aan Hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus, de zaligmaker, in wie alle leven ligt en buiten wie er geen leven te vinden is. Heere, wilt u het doen? Uw Geest, het is maar niet een vanzelfsprekendheid dat we dat zo vanmiddag belijden. Het is werkelijk waar. We zijn zo diep afhankelijk van uw Geest die onze harten opent. Heere, we mogen toch ook een beroep doen op uw belofte. Ook vanmiddag willen we dat weer samen doen. Dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u daar in het midden bent. En dat we dat ook echt mogen ervaren. Heer in de hemel, wij mogen samen vanmiddag aan u opdragen onze zuster Marga de Wit, die op missie gaat. Ze is net terug. Ze heeft in de afgelopen tijd haar gaven mogen besteden in dienst van Mercy Ships. En nu mag ze haar gaven besteden in dienst van Defensie. En mag ze ook deel uitmaken van de antipiraterijmissie. En we bidden van u, Heere, of u haar ook bewaren wilt in de komende weken. Of u haar zegenen wilt, nabij wilt zijn. En dat ze op de vastgestelde tijd ook weer in het midden van ons terug mag keren. We leggen Marga in uw handen en we bidden van u, wil haar tot zegen doen zijn. En wil haar ook bijzonder nabij zijn. Ze zal nu in een andere omgeving verblijven dan in de afgelopen tijd. Dat is wel zoveel als duidelijk is. Maar u bent toch overal, Heere. En zegen haar op de plek waar ze de komende weken zal mogen dienen. Samen, Heere, willen we uw naam danken voor het feit dat in de afgelopen week verkiezingen plaatsvonden waarbij toch het christelijk geluid enigszins mocht worden versterkt. En daarin mogen we ook uw goede hand opmerken. En tegelijk bidden wij ook, Heere, of u wilt geven dat ook in de komende tijd allen die over ons gesteld zijn, en zeker ook degenen die dat mogen doen vanuit christelijk perspectief, vanuit de schriften, dat die bijzonder tot zegen mogen worden gesteld. En ieder op zijn of haar plaats. U weet wat een ieder nodig heeft. We dragen ze van harte aan u op. Ja, Heere, al onze overheden dragen we aan u op. Want we mogen toch weten dat u het bent die door onze overheden ons regeert. Maar wil dan bijzonder hen sterken en besef doen geven dat ze uiteindelijk van uw mandaat hebben en dat ze ook uiteindelijk zich weer voor u zullen hebben te verantwoorden. Wij willen samen bidden, Heren, voor onze synode. Want komende donderdag zal de synode opnieuw in zitting bijeen zijn en dan verder spreken over de toekomst van onze theologische universiteit. Heren, dan moeten er beslissingen genomen worden die best verstrekkend zijn. Maar wij willen samen als gemeente vragen of u wilt geven dat we die beslissingen zullen kunnen nemen die tot heil zijn van onze kerken. Ja, denk aan onze kerken, Heren. Niet omdat we ons beter achten dan andere kerken, hetzij verre daarvan. Maar wel omdat we onze kerken toch ook lief mogen hebben, daar deel van uit mogen maken. En we bidden van u, bewaar ons, Heren, bij uw woord. En bewaar ons ook bij elkaar. Wij bidden u, Heren, of u wilt geven dat ook de verbreiding van uw koninkrijk door u gezegend mag worden. Het werk van zending, het werk van evangelisatie. We leggen het ook nu bij u neer. We willen ook vanmiddag bidden voor de kerk die in de verdrukking is. En individuele christenen die het zo zwaar hebben, die vervolgd, verdrukt worden. Houd ze staande. Wil ze nabij zijn. En zo komen wij samen tot u. Heere in de hemel, als we onze gebeden opzenden tot u, dan doen we dat in de gestalte van de dichter van Psalm 123. Dan slaan we ootmoedig onze ogen op naar u. We zijn van u afhankelijk. We kunnen ook geen rechten laten gelden, maar wil ons genadig zijn. En wil ons aanzien in hem, van wie we vanmiddag zullen horen, dat hij dat lijden heeft willen ondergaan om zondaren te verlossen. Hoor ons, zegen ons, om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 22 is een lijdenspsalm en we zingen er ook nu een paar versen van. Het zevende, het achtste, het negende vers. En omdat het een lijdenspsalm is, mogen we die zingen met het oog op de lijdende Christus. uitgangspunt is vanmiddag Johannes 19, het laatste van het laatste stukje van vers 5. Pilatus zei tegen hen: zie de mens. Als we het woord overdacht hebben, zingen we met elkaar de Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Die zal het schoonste lied van een koning zingen. Gena is op uw lippen uitgestort, omdat u eeuwiglijk van God gezegend wordt. Twee keer, gemeente, heeft de Heer Jezus zich voor zijn rechter moeten verantwoorden. Twee keer. Eerst voor het Sanhedrin, met aan het hoofd de hoge priester. En daarna voor Caiaphas, de wereldlijke rechter, de burgerlijke overheid. Een paar weken geleden hebben we er samen weer stilgestaan dat de Heer Jezus voor het Sanhedrin stond. Dat hij beschuldigd werd. Geen enkele beschuldiging was steekhoudend. En toch hebben ze hem ter dood veroordeeld, moet u zich eens indenken. Niets gedaan, alleen maar goed gedaan, moet je zeggen. En toch de doodstraf over je uitgesproken krijgen, dat is toch geen kleinigheid. We lezen vanmiddag dat hij voor de tweede rechter staat, de burgerlijke overheid, Pilatus, de stadhouder van de Romeinen. En het moet hem nagegeven worden. Hij is diep overtuigd van Jezus' onschuld. Hij laat het steeds weer opnieuw weten, horen. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar hij geeft uiteindelijk toch hem wel over om gekruisigd te worden. Wat voor rechter ben je dan? Als je overtuigd bent van iemands onschuld en dat je hem toch ter dood laat brengen. Maar het zij vanmiddag toch gezegd dat deze Pilatus onschuldig over Jezus dacht. Dat Jezus geen enkele schuld in zich had. En dat wordt hier in dit gedeelte weer opnieuw ook naar voren gebracht. Op een gegeven moment, dan zet hij hem voor de menigte. Jezus. Je ziet hem staan. Doornenkroon in zijn hoofd gedrukt. Een soldatenmantel om de schouders. Een rietstok in zijn hand gedrukt. Je ziet hem staan voor de menigte. Een kolkende menigte. Religieuze hooligans. En Pilatus zegt: zie de mens. Zie de mens. Wat bedoelt hij? Hij wil medelijden opwekken. Hij wil de scharen tot bedaren brengen. Hij wil de scharen tot andere gedachten doen komen over Jezus. Maar weet je wat ook in deze woorden gebeurt? Hij spreekt boven zichzelf uit. Hij wordt profeet tegen wil en dank. Er ligt ook een hele diepe boodschap in zijn woorden. En we willen samen vanmiddag proberen om zowel het een als het ander te overdenken. Ik heb als thema gekozen: zie de mens. Zie de mens. Ja, dat Pilatus het moeilijk gehad heeft met dat proces tegen de Heere Jezus, dat is wel duidelijk. Hij heeft nog nooit zo'n moeilijk proces gevoerd en het zal ook in zijn loopbaan niet weer gaan gebeuren. De grote moeite zat hem hierin dat hij diep overtuigd was van de onschuld van deze verdachte. Maar hij durft hem niet vrij te spreken. Je zou zeggen, nou, het is dan eigenlijk niet zo moeilijk. Geen schuld, dan toch vrijspraak. Waarom zo moeilijk doen, Pilatus? Pilatus vreest de haat van de Joden. Als ze in opstand zullen komen, dan zal de keizer het hem gaan aanrekenen. En dan krijgt hij met de gevolgen te maken. En die kunnen best wel eens heel erg heftig zijn. Pilatus is er voor 100% van overtuigd dat Jezus onschuldig is. Toen de hoge priester en een aantal van de andere leden van het Sanhedrin Jezus daar bij Pilatus brachten, toen had hij in het allereerste gesprek al in de gaten: deze man heeft geen kwaad gedaan. En heeft natuurlijk ook hier en daar navraag gedaan. En ze hebben gezegd: het is een wonderlijke man. Hij heeft wonderlijke dingen gezegd. Hij heeft ook wonderlijke dingen gedaan. Maar niemand kon zeggen: hij heeft kwaad gedaan. Niemand. Hij was ervan overtuigd. Er moet een religieuze reden hier zijn waarom ze hem kwijt willen. Maar feitelijk is er geen enkele beschuldiging tegen deze Jezus werkelijk in te brengen. Later heeft Pilatus, en dat wil ik eigenlijk vanmiddag ook heel graag nog even zeggen, later heeft Pilatus tijdens dat proces ook op een hele onverwachte manier nog gehoord dat Jezus onschuldig is. Nota bene van zijn eigen vrouw. Claudia heette zijn vrouw en Claudia heeft op een gegeven moment een bericht naar hem laten doen uitgaan, een boodschapper naar hem gezonden. En ja, Claudia had niet een huishoudelijke mededeling voor hem, maar die had een hele bijzondere mededeling voor hem. Heb niet te doen met die rechtvaardigen. Ik heb heden in de droom veel om hem geleden. Heb niet te doen. Hoe is het mogelijk? De vrouw van Pilatus, ze mocht zich niet met de rechtsgang bemoeien. Ze doet het toch. En zo werd Pilatus er ook op een hele bijzondere manier er nog weer bij bepaald dat Jezus onschuldig was. Nee, er was eigenlijk geen haar op zijn hoofd die geloofde dat Jezus ter dood gebracht moest worden. En aan de andere kant, ja, die mensen, die haat onder het volk, die dreigende taal van het Sanhedrin. Zo zie je dat wel vaker, gemeente, hè? Dat mensen vrezen voor de reacties van medemensen. En dat mensen ook bepaalde dingen doen, alleen maar omdat medemensen er wel eens een kwaad oordeel over zouden kunnen vellen. Terwijl ze eigenlijk van zichzelf ervan overtuigd zijn: we moeten iets anders zeggen, of we moeten iets anders doen, hè? Wat is dat toch eigenlijk een rare gang van zaken die ook vandaag de dag veel voorkomt. Hè? Niet doen wat je diep in je hart weet wat je moet doen, maar je laten leiden door de algemene publieke opinie. Denken zoals men denkt, spreken zoals men spreekt, terwijl je diep in je hart wel weet het zou anders moeten. Pilatus. Op een gegeven moment heeft hij gehoord, en wie het zei dat is niet helemaal duidelijk, maar op een gegeven moment heeft hij gehoord dat deze Jezus een Galileër was. Iemand uit Galilea, uit het noorden. En toen kwam er een glimlach op zijn gezicht. Want als Jezus een Galileër was, dan betekende dat hij onder de zeggenschap van de koning van Galilea viel. Dat was Herodes. En laat Herodes ook op dat moment ook nog in de stad zijn vanwege het paasfeest. Nou, dat kon toch niet mooier. Dus dan gaat hij het afschuiven, dat hele proces. Dan zegt hij: ja, nu moet Herodes maar vertellen wat er met die Jezus moet gebeuren. En dan gebeurt het volgende. Dan komt Jezus voor Herodes. Afschuiven. Ook daarin zie je weer iets heel menselijks. Als bepaalde mensen geweldige prestaties geleverd hebben, dan wil iedereen er wel iets van weten. En dan zeggen op een gegeven moment van: ja, ik ken die man of ik ken die vrouw nog van vroeger. Ik heb bij hem in de klas gezeten. Want we willen eigenlijk graag dat de glans van die persoon ook op ons afstraalt. Maar o wee, als iemand in een kwaad daglicht is komen te staan, dan willen we niet meer met hem te maken hebben. Dan schuiven we liever de zaken af. afschuiven van verantwoordelijkheden. Wat ook weer een diep menselijke trek die je hier in deze geschiedenis zo duidelijk tegenkomt. Helaas, voor Pilatus kwam hij er niet zoveel verder mee om Jezus naar Herodes te laten gaan. Herodes kreeg geen woord uit Jezus. En toen heeft hij uit frustratie maar een spotkleed om zijn schouders gelegd. En toen heeft hij Jezus maar beledigd. En de priesters deden mee en de soldaten deden mee. Het werd daar in het huis van Herodes, daar werd het eigenlijk ook één groot spel van beledigen en van afranselen. En wat is dat toch ook erg geweest. Wat is dat vreselijk geweest. En zo kwam Jezus weer terug bij Pilatus. En daar zit hij op zijn stoel, op zijn rechterstoel, Pilatus. En hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hoe zal het gaan? Hoe zal het moeten? Had Pilatus niet gewoon moeten zeggen, hij is onschuldig en daarom moet ik hem maar vrij spreken? Als je daar nou eens even over nadenkt, dan moet je zeggen, dat had hij toch gewoon moeten zeggen. Maar dan zeggen wij natuurlijk ook weer er wat anders bij. Dan zeggen wij, maar dit moest toch allemaal zo gebeuren. Hè? Dit was toch in de raad van God. Hè? Jezus moest toch sterven in onze plaats. Dit moest zo gebeuren. Dus eigenlijk, ja, Herodes en ook Pilatus. Ja, ze zijn eigenlijk toch niet verantwoordelijk. Is dat waar? Is dat zo? Dat ook al moet de raad van God nou werkelijk volvoerd worden. Dat mensen dan niet meer verantwoordelijk zijn. Mensen zijn en mensen blijven verantwoordelijk voor hun daden. Dat geldt van ieder persoonlijk. Dat geldt van Pilatus, dat geldt van u, dat geldt van jou, dat geldt van mij. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden, onze woorden, onze werken. We zullen daar straks voor de Heere ook verantwoording van af moeten leggen. En toen Pilatus een aantal jaren daarna gestorven is, toen moest hij zich verantwoorden. Toen heeft hij niet kunnen zeggen, ja maar Heere, ik was toch eigenlijk een instrument in uw hand. Toen heeft God gezegd, je hebt onrechtvaardig mijn zoon ter dood veroordeeld. En laten we daar verder niet over speculeren, maar je kan je indenken dat je op zo'n moment dan graag niet in de schoenen van Pilatus zou willen staan. En toch moeten we Pilatus nageven. Hij heeft er wel alles aan geprobeerd te doen om Jezus vrij uit te laten gaan. En dat zie je ook weer hier in Johannes 19. Hij is weer terug bij Pilatus, Jezus. Hij heeft nu een spotkleed aan. En nu gaat Pilatus 3 pogingen doen om Jezus toch uiteindelijk vrij te laten. 3 pogingen. De eerste poging is deze. Hij mag iemand vrij laten op het feest. En dat moet dan of Barabbas maar zijn of Jezus. Of de moordenaar of Jezus. En hij heeft goede hoop dat de mensen voor dat de mensen voor Jezus zullen kiezen en dat Barabbas moet sterven. Maar de mensen kiezen voor Barabbas. En Jezus moet toch sterven, kruisig hem. Die eerste poging die mislukt. En Pilatus die blijft met zijn probleem zitten. En dan het tweede gemeente, dat kom je dan vanmiddag tegen in die tekst die wij dan hebben gelezen, hè, dat als Pilatus gehoord heeft dat men toch voor Barabbas kiest, dan laat hij eerst Jezus afranselen, geeselen, dan drukken ze een doornenkroon in zijn hoofd, dan doen ze een purperen kleed om zijn schouders, dan geven ze, om zo te zeggen, een rietstaf in zijn hand, ze geven hem slagen in zijn gezicht. En dan brengt hij hem naar buiten. Dan brengt hij hem naar buiten. Dan kun je je voorstellen, gemeente, daar die mensen allemaal voor het paleis van Pilatus verenigd. Hè? Een enorme massa, hè? Kun je het voorstellen, de mensen die roepen, die krijsen, mensen die boos zijn, mensen die in beweging zijn. Ik zei net hooligans, religieuze hooligans. En wat hooligans kunnen doen, dat is een aantal weken geleden in Rome gebleken. Ze breken alles tot de grond af, beesten. En zo zie je het hier ook. He, mensen hier, deze hele schaar, een kolkende massa, beïnvloed door de overpriesters en de schriftgeleerden. Jezus moet gekruisigd worden. Weg met hem! En daar laat Pilatus Jezus voor de menigte komen. En daar zie je hem staan. Met die doornenkroon en het bloed loopt over zijn hoofd heen. Zijn rug is gestriemd door de slagen. Het is een deerniswekkende figuur. Een afgetakeld mens. En Pilatus die zegt, zie de mens. Zie, kijk nou eens. Wat wil hij ermee? Waarom zegt hij dat nou? Zie de mens. Hij wil medelijden oproepen. Hij wil dat de mensen zullen zeggen, het is nou genoeg geweest. Hij moet gestraft worden. Maar het is nou genoeg geweest. Het is deerniswekkend. Kijk, meer hoeft toch niet. Geslagen, gegezeld, gestriemd. Meer hoeft toch niet. Hij wil dat de mensen tot het besef komen, het is klaar. Dat om zo te zeggen, hun haat gestild wordt. Zie de mens. Hebben jullie nou nog niet genoeg? Is het nu nog niet voldoende dat hij daar zo staat? Moet er nou nog meer gebeuren? Pilatus probeert tot het uiterste te gaan. En hij probeert zo de mensen tot een omslag te brengen, een andere houding te brengen, dat ze, om zo te zeggen, inderdaad medelijden zullen krijgen met Jezus en dat ze het goed zullen vinden, dat Pilatus hem zal laten vrijgaan. Maar het helpt niet, want ondanks alle pogingen die Pilatus in het werk stelt om Jezus vrij uit te laten gaan, de haat wordt alleen nog maar groter. En ze roepen nog heftiger, kruisigen, kruisigen. Ja, maar ik vind geen schuld in hem, neem hem zelf dan. Wij hebben de wet, volgens onze wet moet hij sterven. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Kruisigen, kruisigen. Ze willen Jezus doden. Hij moet naar het kruis. Er moet meer gebeuren dan die geestelingen. Er moet meer gebeuren. Hij moet sterven. Ze willen bloed zien. Het is misschien vanmiddag een beetje cru om te zeggen, maar ze gedragen zich als bloedhonden. En je weet hoe het gaat. Hè? Als er bloed is, dan gaan die bloedhonden niet, om zo te zeggen, tevreden zijn met dat wat ze geproefd hebben. Dan willen ze nog meer bloed hebben. Hè? Bloedhonden, ze willen Jezus volkomen vernietigen. Kruisigen, kruisigen. Zie de mens. Het helpt niet. Maar nou heb ik vanmiddag gezegd, gemeente, als Pilatus Jezus daar zo voor die menigte neerzet en je ziet hem staan in gedachten, is het niet? Dat hij dan eigenlijk in die woorden, zie de mens, boven zichzelf uitspreekt. Een profeet wordt tegen wil en dank. Zoals eigenlijk ook Caiaphas al geweest is. Caiaphas die zei, het is heel nuttig voor ons als één mens sterft en dat niet het hele volk verloren gaat. Hij begreep niet dat hij daarmee het wonder van de plaatsvervanging onder woorden bracht. Pilatus spreekt eigenlijk ook boven zichzelf uit. En dan vragen we ons natuurlijk vanmiddag af, hoe dan? En daar moeten we toch denk ik goed naar kijken en goed naar luisteren, want daar ligt ook heel veel onderwijs in. Zie de mens. Je zou vanmiddag kunnen zeggen, we krijgen in die onttakelde Heere Jezus, krijgen we te zien wie wij zelf van nature zijn. Zo is het nou met ons gesteld. Is het zo erg? Het is zo erg. Wij waren, toen wij door God geschapen waren, waren we koningen en priesters. Maar door de zondeval zijn we het allemaal kwijt. En nu zijn we spotkoningen. Nou zijn we nog maar een schaduw van wat we waren. En het tegendeel zelfs van wat we waren. Want van nature dienen en eren wij onze God niet, maar vloeken we onze God en zijn we vijanden van God. Een onttakeld mens. Zie de mens. Als ik Jezus daar zie staan voor die hele grote menigte, dan zie ik in die onttakelde armen, zie ik mijzelf. En dat gaat inderdaad wel heel diep. En liever willen we die foto ook niet zien. We willen eigenlijk alleen maar foto's zien waar we knap op staan. Dat we zeggen, nou, dat kan er wel mee door. Wil ik wel aan een ander laten zien. Foto's waar we niet goed op staan, die willen we eigenlijk niet zien. En in de spiegel kijken zo van, dat is nou eigenlijk een beeld van mij. Nee, laten we maar een ander beeld gaan nemen. Nee, kijken naar Jezus die daar staat als die spotkoning, als die onttakelde mens, dat ben ik. Dat is niet mijn buurman, dat is niet mijn buurvrouw, dat ben ik. Dat is niet die crimineel, dat is niet die moordenaar die nu in de gevangenis zit. Nee, die onttakelde Jezus, die mens, zie de mens, dat ben ik. Ben ik dat? Is dat niet al te zwart aangezet en al te zwaar uitgedrukt? Jezus staat in onze plaats. Jezus staat in onze plaats. En daarom ook in die onttakeling, ook in die afbraak, ook in die verschrikkingen, staat Hij in onze plaats. En zou ik daar moeten staan vanwege onze zonde, vanwege mijn zonde. Dat heb ik er nou van gemaakt. Dat hebben wij er nou van gemaakt. Zo zou God met ons moeten omgaan. Zo ziet God ons ook als onttakelde koningen. En wij maar denken dat we voor God zo'n geweldig mens zijn van nature. En dat God nog blij met ons mag wezen. Omdat wij tenminste nog kerkmensen zijn. En er zoveel mensen zijn die God niet meer dienen. Wij maar denken dat God blij met ons moet wezen. En nu kijk ik Jezus in de ogen. Ik zie hem daar staan als die onttakelde mens. En ik zie, dat ben ik. En dan komt er een geweldig stuk verootmoediging in mijn hart en in mijn leven. Dan buig ik. En dan zeg ik, Heere, ben ik dat? Ja, dat bent u. Dat ben jij. En dan leer ik mijn naam spellen en mijn naam is zondaar. Dan ben ik niet meer die mens die wel wat foutjes heeft, maar voor de rest er nog wel goed mee door kan. Maar dan ben ik de mens die een onttakeld koning is, die mijn God niet de eer geeft die hij waard is, die ver en diep gevallen ben. Ik verootmoedig me en ik zeg, Heere, wilt u mij mijn kwaad, mijn zonden toch vergeven? Zie de mens. Maar ik zei, gemeente, dat deze Pilatus dus boven zichzelf uitspreekt. En weet u, er zit ook een geweldig stuk evangelie in zijn woorden. Want wat we nu tegen elkaar gezegd hebben, laten we maar eerlijk zijn, dat is niet wat ons troost. Nee, dat is juist wat ons aanklaagt. Maar er ligt ook een geweldig stuk evangelie in. Zie de mens. De mens met een hoofdletter. De tweede Adam. En hij gaat overdoen wat de eerste Adam heeft laten liggen en verkeerd heeft gedaan. Hij is de tweede Adam die in onze plaats die schuld gaat verzoenen. Hij is die tweede Adam die gaat bukken en gaat buigen. Die doornenkroon gaat dragen om mij de eerkroon te kunnen geven. De tweede Adam die die vuile kleren om zijn schouders heeft. Om mij die vuile kleren van de zonde draagt. Om die reine kleren te kunnen geven. Zalig maken. Ik mag alles in deze mens ontdekken. In deze Heere Jezus. Ik zie hem staan. Voor die menigte. Met die doornenkroon. Met die vuile mantel. Met die rietstaf. Ik zie hem staan. En ik spel zijn naam. Zalig maken. Die mij verlost van mijn grootste kwaad. Die mij brengt tot het hoogste goed. Zo is hij. Dat is hij. Dat is het geheim. Van deze Jezus die daar voor de menigte door Pilatus wordt gezet. En als je nou vanmiddag daar goed naar kijkt, gemeente, dan word je verwonderd. Hè? Toch? Dan word je verwonderd. Hè? Dan zeg je, Heere, hoe is het mogelijk dat u die weg ging die ik had moeten gaan? En dan gaan we inderdaad zien hè, wat Jesaja al in het 53ste hoofdstuk heeft gezegd. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij werd geslagen. Opdat wij nimmer meer geslagen zouden hoeven te worden. Hij daar staan in die diepe vernedering. Opdat ik zou kunnen worden verhoogd tot in eeuwigheid toe. Heren, wat een verwondering. Ik kan het niet vatten. Ik zie het, maar ik doorgrond dat niet. Maar ik mag alles in deze zaligmaker ontdekken. Ik zoek het bij u, Heren. Want waar zal ik het anders zoeken dan alleen bij u? Want als je het bij jezelf blijft zoeken, gemeente, dan ga je wel als die spotkoning uiteindelijk toch verloren. Maar als je nou in deze koning, in deze spotkoning, je zaligmaker mag ontdekken, dan ontvang je het leven. Zaligmaker die eeuwig leven geeft. Het verwondert me. Ik kan er niet over uit. Het geeft vrede in mijn hart. Het geeft een stuk vreugde in mijn ziel, waar ik eigenlijk ook geen woorden aan kan geven. Maar hoe meer ik ontdek dat hij zaligmaker is, hoe dierbaarder hij voor mij wordt, hoe kostbaarder de Heere Jezus voor mij wordt, hoe minder ik iets wil zoeken buiten hem en hoe meer zijn lijdensweg voor mij waarde krijgt. Jezus, uw verzoenend sterven, dat is nou dat rustpunt van mijn hart. Misschien dat er onder ons zijn vanmiddag die zeggen, nou, zou de Heere Jezus daar nou ook in mijn plaats staan? Hè? Zou die dat nou ook allemaal voor mij hebben gedaan? Hè, dat je wel aan de ene kant het ervaart en ook beleidt. Ik ben die zondaar, ik ben die onttakelde mens en ik kan het niet meer in orde brengen met God. Dat je dat wel ervaart. Maar staat die daar nou ook in mijn plaats? Gaat die nou ook die zonde voor mij verzoenen? Misschien dat je daar zo mee worstelt. Misschien dat ik dan vanmiddag met Pilatus mag zeggen, zie de mens. Hoe diep of hij zich vernedert, hoe ver hij gaat om ons te verzoenen. Hoeveel liefde er in zijn hart moet zijn geweest om dit allemaal te ondergaan. En als hij bereid was om deze weg te gaan, zou hij dan niet bereid zijn om mijn zonden te willen verzoenen? Dat geloven we toch niet? Al wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. De Heere is bereid om onze zonden te vergeven. We mogen alles in hem zoeken en alles in hem vinden. Als dat nou je worsteling is of hij het voor jou wil doen, dan hoef je daar niet langer meer mee te worstelen. Hij wil het voor je doen. En je mag het allemaal in hem ontdekken. En nogmaals, wat een vreugde als je het ontdekt. Wat een vrede als je daar iets van gaat beleven. Als de verwondering in je ziel mag komen. Dit is mijn zaligmaker. Dit is mijn Heere. En dit is mijn God. Hij wordt mij meer waard dan alle goud en zilver op deze aard. Ik ga van hem zingen. Met de dichter van Psalm 45 mee. Ik ga het lied van deze koning zingen. Wiens schoon het schoon van de mensenkinderen ver te boven gaat. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Zie de mens. Met een hoofdletter. Amen. Laten we samen danken en bidden. Zo hebben we vanmiddag samen weer in alle rust het woord mogen ontvangen. We hebben er samen weer stil mogen staan. Dat Pilatus u, o Heere Jezus, voor de massa plaatste. Als spotkoning, gegeeseld, met de doornenkroon op uw hoofd en de rietstaf in uw handen gedrukt. En dat Pilatus zei, zie de mens. Hij probeerde medelijden met u op te wekken. Maar hij was eigenlijk ook profeet, tegen wil en dank. Want hij heeft zo eigenlijk laten zien wie wij zijn, van nature, van onszelf. In de onttakelde mens, Jezus, zien we wie wij zijn. En Heere, geef dat we dat beeld ook werkelijk ons mogen toe-eigenen, dat we het ook gaan zien. Maar in de mens mag ook de zaligmaker ontdekt worden, want dat is het grote wonder en het grote geheim. Hij staat daar in onze plaats. Hij draagt de smaad. Hij draagt de straf. Dat wij nimmer meer die straf zouden hoeven te dragen. Heere, geef ook dat de verwondering over dat heerlijke evangelie ons meer en meer mag vervullen. En dat we die naam ook steeds meer en met steeds meer vreugde mogen spellen. Jezus, zalig maken. En wilt u geven, Heere, dat we ook in de komende week, waarin we ons zullen voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, dat we dan ook die naam zo met verwondering meer en meer mogen spellen, opdat de weg vrij mag komen om volgende week aan zijn tafel te komen. En wat dan een heerlijk iets als een zondaar zich tot die zaligmaker wendt. En als een zondaar in die zaligmaker aan de tafel dan alles mag ontdekken, wat voor tijd en voor eeuwigheid nodig is. Heere, wil het ons geven, die rijkdom, die geestelijke rijkdom in hem, zodat we roemen in hem. En zodat we werkelijk gaan ervaren en beleven wat we samen ook gezongen hebben met het dichten van Psalm 45 mee. Dat schoon van hem gaat het schoon van alle mensen en alle goederen ver te boven, omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Zegen ons allen, Heer, in de komende week. Wilt u ook ons helpen bij ons dagelijks werk? Wilt u met onze jonge mensen zijn als ze naar school gaan? Wil alles wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren, tot opbouw van de gemeente, tot geestelijke opbouw, wil dat zegenen. Wees met een ieder van ons die zorgen heeft, die moeite kent, die werkzoekend is, die ervaart dat het in het gezin allemaal zo moeilijk loopt. We dragen elkaar van harte aan u op. Heere, ontfermt u zich blijvend over ons. Zie ons aan niet in onszelf, maar in hem, de Heere Jezus Christus, in wie alle leven ligt, uit genade. Amen. Psalm 118, het zevende vers, de slotzang van deze middagdienst. De Heere is mij tot hulp en tot sterkte. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.